Nou, de eerste 5 minuten, daar kwam ik er totaal niet in. Zij hond ook tegen me. Is geen Fulham, hè? En ik dacht van, ja, maar je mag gelijk. Dit is geen Fulham, man. Dit is geen Fulham. Hij zei, dit is heel ons hoofdtaal.
Dat is echt een opmerking voor Pierre.
En dit is echt een opmerking voor Pierre.
Echt een opmerking voor Pierre.
In deze aflevering hebben we een man te gast met een bijzonder levensverhaal. Collins John vluchtte als kleine jongen met zijn familie uit Liberia en werkte zich vanuit een asielzoekerscentrum in Nijverdal op tot het voetbalwalhalla. Nog voor hij het zelf doorhad, knalde hij 20 goals tegen de touwen in de Premier League. John debuteerde al snel in Oranje, maar daarna merkte hij al gauw dat een voetbalcarrière niet alleen in een rechte lijn omhoog gaat. Hij versleed talloze clubs, keek in Amerika de dood in de ogen en beleefde wilde avonturen van Iran tot Azerbeidzjan. Samen met Royce en Drenthe bespreken we vandaag de immense druk van een supertalent. En wat het met je doet als het allemaal niet verloopt zoals jezelf en iedereen aanvankelijk dacht.
Disparo muy lejano de Drenthe, golazo! Golazo de Drenthe!
Ha sido gol,
ha sido gol. Ha sido gol, lo está dando un diano, golazo! Golazo de Drenthe, que se va al banquillo a celebrarlo con su...
Welkom, Collins John. Welkom, zoals altijd, Royce en Drenthe.
Dat is wel trouwens mooi dat je het zegt trouwens, want ik ken Collins namelijk al een hele lange tijd. Volgens mij de eerste keer dat ik met Collins samen speelde was onder de 16 en hebben we ook nog een wedstrijd in Jong Oranje gespeeld. Maar het is wel grappig, om het feit dat ik heb Collins altijd gekend in mijn beleving als Surinamer. Snap je? Dit verhaal wat jij er nu achter vertelt heb ik nooit gekend. Dus dat is zeg maar voor mij al een begin dat ik bij mezelf denk van wow. Later op latere leeftijd wist ik wel dat hij een hele andere afkomst had. Maar het verhaal eigenlijk achter Collins John heb ik eigenlijk nooit gekend. Dus dat was voor mij sowieso al heel bijzonder om vandaag dus met jou hier te mogen zitten.
Ja, leuk man.
Is dat typerend in een kleedkamer? Dat je soms eigenlijk niet eens weet welke verhalen er achter medespelers zitten, maar dat je gewoon samen voetbalt en elkaar allemaal als...
Ik denk op het moment niet. Maar als je zeg maar op latere leeftijd een beetje diepgang gaat zoeken, dan denk ik van wel... Snap je, dan is het best gênant als je bepaalde dingen niet weet over een speler waar je eigenlijk een goede band mee hebt gehad, snap je? Dus ik denk dat je je daarin wel in moet verdiepen en ik denk dat het ook meer dan normaal is. Maar op het moment dat wij zeg maar, daar eigenlijk onze kunnen aan het uitoefenen zijn en eigenlijk ben je volledig nog in jouw fase van plezier, snap je? Jij
precies.
Bent echt ja. Niet daar nog niet. Je bent wel bezig met van oké, kan misschien gaan doorbreken, maar daar is het nog echt volledig plezier. Dat kan ik beamen.
Ja, 100%.
Maar even in het kort, hoe ziet de mensen jou een beetje het oog verloren zijn? Hoe ziet jouw leven er tegenwoordig uit?
Nee, gewoon een familieman. Ik heb twee kinderen. Ik woon in Almere natuurlijk. En, ja, ik geniet gewoon van mijn leven. Natuurlijk gewoon in de voetballerij. Nou, je weet, 2 jaar geleden ben ik naar Almere gereden om mij te interviewen natuurlijk. En ja, voornamelijk gewoon lekker genieten. En ja, wat ik zeg. Ja, just enjoy life.
Ja. Ja, dat moet je ook zeker doen, man, broeder.
Want jij bent nu ook zaakwaarnemer. Kun je eens een paar spelers noemen?
Ja, niet heel grootzalig hoor. Ik ongeveer 6-7 jaar geleden vroeg mijn broertje Ola John van hey, kan je het overnemen? En ja, natuurlijk zeg je er geen nee tegen. En zodoende is het gaan groeien. En later kregen wat andere spelers op mijn pad. En wat ik zeg, niet grootschalig. Ik wil gewoon lekker op de achtergrond lekker te werk gaan. En vooral een beetje voetbalwedstrijden kijken, naar Engeland reizen. Ja, zulke dingen eigenlijk. Dus,
Want heb je daar dan meteen een soort van gevoel voor? Want ja, de eerste keer onderhandelen, wanneer was dat dan? Een beetje in zo'n Benfica-tijd?
Nee, hij ging van Benfica naar Reading.
Ja.
En
de club voor jou.
Dan zit je natuurlijk bij met onderhandelingen. En dan denk je van, hé, dit ziet er totaal anders uit, weet je. Dan maak je bepaalde dingen mee wat je niet verwacht had. En het voetbalwereld op zich, als je voetbalt, is totaal anders dan de zakenwereld. Want dat zijn gewoon twee verschillende werelden.
Wat gaat er dan anders dan je verwacht had? Waar stond je echt van te kijken?
Ja, weet je, dat weet je, club A, club B, weet je, die komen niet uit. Weet je, kleine details met doorverkoop, weet je. Dan... Het was natuurlijk een huur, weet je. Nou, dan moet hij bepaalde wedstrijden spelen. Dan wordt het een optie tot koop, weet je. Allerlei dingen wat ik dacht van, hè? Dus zo gaat het eigenlijk, weet je. Van, weet je, sommige clubs natuurlijk, die willen ook dat zijn marktwaarde nog natuurlijk gewoon op een bepaalde level blijft. Nou, dat zet ze bijvoorbeeld in een contract. Hij moet 20 wedstrijden spelen. Anders krijg je een boete, weet je, bijvoorbeeld. Dus ja, het zijn zoveel kleine details.
Een boete zelfs.
Ja,
het is niet alleen een bonus als je het haalt.
Nee, dat kan. Je kan gewoon een boete krijgen van, we willen dat hij gewoon 20 wedstrijden speelt. Want als hij niet speelt, we krijgen hem terug in de zomer. Ja, de waarde zakt en wij zitten met gebakken peren. Dus er zijn zoveel kleine details in dit contract wat je totaal niet verwacht. En ja, dat vind ik wel leuk aan de zaakwaarnemerschap.
We hadden het net in de intro, zei ik het ook al. Jouw levensverhaal begint in Liberia. Want je bent met je familie gevlucht toen je 7 was. Wat kun jij nog herinneren van je jeugd daar? Heb je daar nog als kind van...
Nee, niet heel veel. Dat zijn van die flashbacks, hè, wat je af en toe in je dromen af en toe meemaakt. Maar natuurlijk, als mijn moeder over bepaalde dingen begint, dan denk ik wel van, oh ja, weet je, ik heb nog een bepaald gevoel, weet je. Maar het voelt meer als een... Ken je dat wel eens? Dat je bepaalde dingen voelt, heb je meegemaakt, of bepaalde gezichten, weet je, wat je dan wel eens hebt gezien, dat je denkt van, hey, ken je ergens van, weet je, dat eigenlijk, dat gevoel. Maar nee, gewoon lekker buiten spelen, weet je, in het regen, met een bal, weet je. Veel neefjes en nichtjes. Gewoon lekker free, weet je. Gewoon lekker... En op een gegeven moment, op een dag, ja, dan is het een soort van een droom, want dan ben je daar niet meer. Dan ben je ergens in Nederland dan, achteraf, hè, politiebureau, geen schoenen aan. Ja, vanaf dan eigenlijk een soort van een film. Dan ben je 8-9 jaar en begin je te voetballen bij amateurclub bij Nijverdal. En ja, ben je 11 jaar, dan ga je naar Twente.
Nijverdal, waar zit dat?
Overijssel.
Okay.
Ja, Nijverdal is een buurt van Almelo, zeg maar.
Oké.
Die kant op. Nou, ja, natuurlijk begon in Rotterdam, wat ik zeg, in de haven. Zeeland gewoon, die Goes. AZC. En toen overgeplaatst naar Nijverdal. Omdat mijn moeder in AZC had ze iemand uit Zuid-Afrika, een man, had ze leren kennen daar. En die ging toevallig ook naar Nijverdal toe. Nou, ze wilden toch iemand hebben, ja, die ze soort van kende, weet je. En dacht van, ja, ik wil ook naar Nijverdal. Nou, uiteindelijk kreeg ik me een huis. Nou, naar school, weet je. Nou, die jongens, die zitten op voetbal. Nou, weet je, mama, mag ik op voetbal? Nee, wil ik niet. Je moet je focussen op school. En wil ik het al, maar je weet hoe het gaat, hè. Nou, uiteindelijk mocht ik toch op een proeftraining gaan. Nou, helemaal verliefd natuurlijk, hè. En ja, ik zeg wat ik net zeg. Vanaf dan is het heel... Is het heel snel gegaan. Het is net een film. Weet je, ik ben nu 38 en denk van, waar is het in godsnaam de tijd gebleven, weet je?
Dat is bizar.
Het gaat zo snel. Maar ja, 2 jaar later kon ik kiezen uit Utrecht, Ajax, noem het maar op. Heel Nederland kon ik eigenlijk soort van tekenen. Maar ja, mijn moeder wil natuurlijk niet dat ik te ver ging. Ik ging eerst naar Go Ahead Eagles. En, uiteindelijk kwam Twente. Nou, de keuze is snel gemaakt, hè. Uiteindelijk Twente was toch de grootste club van de regio. Ja, vanaf dan is het alleen maar genieten eigenlijk. Precies wat Royce net zegt. Je bent jong, weet je. Je let niet op bepaalde dingen. Je denkt van, ja, het komt allemaal wel. En ik wil ooit het eerst halen, maar totaal geen pressure.
Klopt.
En dat is wel lekker. Dat is wel lekker,
dat
hoor.
Dat was het lekkerste. Ja. Tenminste, als je het aan mij vraagt, dat was het lekkerste van het voetbal. Ja, om het feit dat toen ik zeg maar echt druk ging beproeven in voetbal, toen wist ik echt van, hey, maar wacht even. Er was ook een moment dat ik echt vogelvrij voetbalde, snap je? Mm-hmm. Dat ik helemaal geen druk ervaarde. En dat zijn die periodes geweest, zeker in de jeugd. Zeker wanneer je op een gegeven moment onder de 15, onder de 16, onder de 17.
Heerlijk.
Ook een mooie wedstrijd. Want voor ons was bijvoorbeeld een vol voetbalcomplex. Met 300-400 man. Dat was voor ons al een groot dingetje, snap je? Toen de tijd bij mij kwam bijvoorbeeld in de B'tjes en in de A'tjes hadden we dat soort wedstrijden. Kwamen gewoon echt veel mensen kijken. Begrijp je? Maar toen had je nog steeds niet die druk. De druk begint echt op het moment dat je zeg maar naar het eerste gaat. En dan ineens is het meer dan werk, zeg maar.
Wel mooi wat je zegt eigenlijk, want ik weet nog... Nou, je hoorde natuurlijk al in de wandelgangen, hè, van... ja, Colin is de grootste, of weet je, groot talent. Die moet komen naar Jan Vennegoff Hesseling, weet je. We hebben eentje in de eigen jeugd. En dat hoor je natuurlijk allemaal wel op die, weet je. Maar nooit totaal besef van, hé, wat is druk? Weet je, ik wilde gewoon lekker voetballen. Ik wil inderdaad mijn moeder trots maken. Weet je, dat ze in de tribune zat en dat ik goals ging maken voor Twente. Maar volgevrij. Gewoon lekker, weet je. Gewoon whatever. Ook al scoor ik niet, het komt wel, weet je. En als je zo voetbalt, ja, en dan voetbal je toch wel even anders. En ja, uiteindelijk maak je je debuut op je 17-jarige leeftijd. Ook weer volgevrij, hè. Mijn debuut was tegen PSV. Speel tegen Ooyen, tegen Bauma, weet je. Waterreus in goal, Kersman, ja, Robben. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische wedstrijden. Dus de druk is echt pas begonnen, denk ik. Tweede seizoen Fulham. En toen dacht ik van, hey, voetbal is een beetje aan het veranderen, weet je.
En hoe komt dat dan? Omdat je dan al iets hebt laten zien en je het nog een keer...
Absoluut, weet je. Ik scoorde natuurlijk op een gegeven moment 2 goals tegen Leicester. 2 dagen daarna, want in Engeland had je dan, weet je, had je... Soms had je gewoon...
Maandag.
Precies, had je gewoon wedstrijden.
Zaterdag,
woensdag. Ja, precies. Woensdag. Wij speelden het zaterdag, maandag.
Dat soort dingen kan je toch?
En gekke tijd. Ik scoorde 2 keer tegen Leicester. Ik scoorde 2 keer tegen Blackburn. Op een gegeven moment heb je 4 goals. Weet je, 18-jarige speler van Twente. Hoe dan? Het gewoon met, op een gegeven moment die jaar erop, toen voelde je die druk. Toen dacht je van, nu moet je er staan, vriend. En toen begon het een beetje te veranderen, man. En dan moet je van sterke huizen komen.
Ja, je moet een hele dikke huid
hebben. Ja, ongeacht
je die misschien die wel hebt.
En dan krijg je een dip. Hoe sterk ben je mentaal dan? Kan je ermee omgaan? De trainer gaat lelijke dingen tegen je zeggen. Het is toch geen Nederland, het is het buitenland, het is een andere mentaliteit.
Gaat je op de bank zetten.
Je voelt je eigenlijk... Ik ben eigenlijk de beste spits hier. Maar weet je, hij kiest toch van een ander type. Dan denk ik van, hè? Maar dit slaat nergens op.
Ja, precies.
En dan, dan begint de voetbal heel anders eruit te zien. En, maar ook weer mooi, weet je. Want ja, dat is ervaring natuurlijk. Wat je nooit kwijtraakt natuurlijk. Hè? Maar het is wel eventjes slikken.
Want jij had dat heel sterk op een gegeven moment in Bernabeu. Toen het publiek een beetje voor het eerst... Jij was bij Feyenoord altijd gewend van iedere beweging die jij maakte... stond het publiek op de banken.
Dat was mijn eerste ervaring met, zeg maar... want druk had ik wel ervaren in Feyenoord 1 natuurlijk. Maar een hele andere soort druk natuurlijk. Ik werd eigenlijk op handen en voeten gedragen binnen de club. En ik was natuurlijk echt een Rotterdams jongetje... die natuurlijk was doorgebroken in het eerste van Feyenoord. Dus het was heel anders. Ik kon bij wijze van spreken 50 fouten maken... Maar ze wisten dat ik, zeg maar, toch wel die drive had en toch wel 100% zou geven in een wedstrijd. Dus dat was, zeg maar, altijd mijn soort van 12e, was dat mijn backup, begrijp je? Dat hielp mij ook door de wedstrijden heen, ongeacht ik misschien een slechte pot kon spelen. En bij Madrid kreeg ik voor het eerst te maken met het tegenovergestelde, waar mijn eigen publiek zich tegen mij keerde. Op het moment dat ze zag van, wacht even, 1-2 wedstrijden, dit is een beetje te veel fouten passen. We gaan jou eventjes zo even wakker maken, weet je toch? Maar dat wakker maken was niet met Van Drenthe komen, maar was met geboel. En ik denk van, hoe dan? Weet je toch? Wat krijgen we nou, weet je toch? En dat had me echt geraakt, zeg maar. Zeker na die wedstrijd. En op een gegeven moment, dat zat op een gegeven moment de komende wedstrijden. Elke wedstrijd als ik inviel, dat spookte in mijn hoofd.
Ga je bij iedere paas nadenken?
Ja, begrijp je? En op een gegeven moment, ik had het laatst nog erover met iemand anders. Dan krijg je van die dingen... Wat je, zeg maar, overkomen, waar je dan ook nog jezelf nog eens ook gênant bij voelt. Snap je? Ik kreeg op een gegeven moment een crosspass van Higuain. Ik weet het nog precies. Ik kreeg hem, ik kwam links buiten erin, ik neem hem aan. Perfect. Maar omdat je op dat moment met zoveel dingen bezig bent, op het moment dat ik wil trappen, zeg maar, mijn standbeen, tik die bal aan.
Zo.
Begrijp je? Dus ja, dan speel je bij Real.
En dan ben je gewoon niet...
Zit je al in die fase.
Ja.
En dan maai je, zeg maar, over die bal
zo
heen. De skill. Toen ik opstond, zeg maar, dat voor mijn gevoel duurde het echt 1,5 minuut voordat ik opstond. Want ik kijk niet naar de zijkant van, naar het publiek. Want op het moment dat het gebeurde, was het echt zo van... Ze wilden me echt opeten, weet je toch? Maar ik dacht, hoe dan? Maar op dat moment wist ik ook niet waar ik de hulp moest zoeken. Dus uiteindelijk is de hulp ook gekomen vanuit psychologie, vanuit Madrid zelf. Om het feit dat ik moest toen gaan leren kennen van, oké, wat is nou eigenlijk Real Madrid? Waar de hel voetbal jij eigenlijk?
Ja, precies.
Begrijp je? Ik moest die besef eventjes gaan krijgen. Omdat voor mij was het gewoon van, ja, ik speel bij de grootste club ter wereld. Maar het is niet alleen de grootste club ter wereld. Het is de grootste der grootste, snap je? En daar zitten bijvoorbeeld mensen op de tribune die zeg maar jarenlang op een wachtlijst hebben gestaan om eventueel in aanmerking te komen voor die eventuele seizoenskaart, snap je?
Ja, precies.
En dan zijn ze op een gegeven moment 35, 36, 37 en dan kunnen ze hem ineens krijgen, snap je? Dus de leeftijdscategorie aan mensen wat heel veel op het publiek zit, zijn eigenlijk 40ers, 50ers, 60ers, pipa-eters. Die willen gewoon goed voetbal, begrijp je? Die hebben geen tijd voor 21-jarige grapjes, 20-jarige grapjes, ja. Als je draait, geen probleem. Maar kom je niet... Ja, we hebben dit nodig. Ik heb zo nodig. Ik heb tijd nodig. Dat willen ze daar niet weten.
Ze hebben geen geduld, man.
Geen geduld.
Ze hebben geen geduld.
Nee, normaal leven, als je 21 bent, ga je ergens stage lopen. Krijg je rustig de kans om dingen te leren. Maar nu kijkt er 60.000 man mee. 80 misschien zelfs.
geen geduld, die mensen. Dus dat was wel wat je. Ja. Dat was het verhaal.
Ja, Real Madrid is natuurlijk weer een ander verhaal. Dat voel hem.
Ja, maar toch.
Dat is echt een mega club natuurlijk. Weet je, maar wel mooi wat hij net zegt, Royster. Want het praten, weet je. Het, met iemand praten was wat ik achteraf denk van. Had ik meer moeten doen? Ik deed alles zelf. Weet je, ik had natuurlijk een moeder die in Nederland woonde. Af en toe belde, ja. Maar ja, ze had totaal geen besef. Ja, je kan wel met je zaak wanneer bellen, weet je. Maar het is ook weer anders, weet je. Die zitten niet dag en nacht met je. Nou, wat hij net ook heeft gezegd. Ja, je hebt vrienden, maar het zijn niet echt je vrienden. Nee. Soms is het wel even lekker, weet je. Nu dat ik ouder ben, denk van...
Nee, maar nu kunnen we dat ook.
Ja, weet je. Praten met iemand was wel eventjes lekker op dat moment, hoor. Weet je, even je frustratie. Dat hij je snapt, weet je.
Maar dat bij Fulham was
nee,
er op dat moment...
Was gewoon, dat is gewoon dit. Dat is gewoon, dat is gewoon één trein en wil je erin stappen? Ja? Nee? Oké, okay, man, we gaan door. Ja, het was, en ik speel natuurlijk ook... Ja, alle respect, echt begrijp het niet verkeerd. Voel een fantastische club nu ook weer. Weet je, zijn in de Premier League 2-3 jaar lang. Weet je, een fantastische club. Maar het was wel een club. Ja, je moest gewoon erin blijven, hè. Het is gewoon handhaven. Ja, natuurlijk zijn we 90 geworden. Volgens mij was het eventjes een van de hoogste ranglijst ooit of zo. Nou, ze hebben natuurlijk Europa League finale gehaald tegen Atletico. Maar in principe was het gewoon een club. Handhaven, weet je. Als je tiende was geëindigd, dan was het gewoon Champions League winnen, weet je. Nou, dan gaan ze niet wachten op, weet je, Collins die niet helemaal ready is. Het is gewoon, hé, elke wedstrijd is gewoon resultaat halen. Ja, en dan moest ik wel even aan wennen. Weet je, je komt bij Twente, wat hij net vertelde. Van, hé, weet je, dan is het, nou, dan missen we wel eens een kans. Ja, niet erg, jongen, weet je. Je bent 18 of 17, dat komt wel volgende week. Nou, ik had een hat-trick gescoord tegen Groningen, weet je, kreeg toch weer een krediet voor 4-5 weken. Daar is je hat-trick scoren. En de volgende dag mis je een sitter, wat ze altijd zeggen in Engels. Ja, ja, is gewoon meteen klaar, hè? Ja. Dus ja, dat zijn van die dingen, weet je. Dan ben je zo jong en dan denk je van, praat met iemand, weet je. En ja, dat is wel een stukje wat ik elke speler nu wil adviseren.
Ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je, zeg maar, je spelers dat adviseert. Want ik ga je eerlijk zeggen, ik had niet eens die kennis. Hmm. Begrijp je? Als je nu tegen mij gaat zeggen van had ik niet beter kunnen praten. Kijk, dan praat ik over een stukje sportpsychologie wat er, zeg maar, bij Madrid is aangeboden op dat moment. Maar ook nadat ik daarna weg bij Madrid was. Toen kwam ik weer in hele andere situaties terecht. En geloof me, die hebben me opgevreten om het feit dat de kennis qua praten en heel veel wou ik ook niet eens horen.
Ja, dat is
heel veel ging bij mij het ene oor in en het andere oor uit.
Dat had ik ook wel.
Om het feit dat ik dacht dat het zo moest, snap je?
Ja.
Om het feit dat ik dacht, als ik een goede wedstrijd had gespeeld, moet jij een goede bek houden.
Ja,
ja, toch? En jij moet niet praten tegen mij. Ja. Snap je? Dat was mijn denkwijze.
Ja, maar wij komen ook van ver, hè? Wij denken natuurlijk ook van, hey, we hebben het zo ver al geschopt.
Nee, maar brother,
wij weten het wel beter, weet je? Ik bedoel, dat ja.
Dat is mijn voorbeeld, maar als ik je dan bijvoorbeeld zeg, bijvoorbeeld, dat ik wist, bijvoorbeeld, daar was ik, mijn piek was goed, ik was daar... Zat ik super lekker in mijn vel, dan praat ik over Everton. Toen speelde ik ook in Engeland.
Ja, was echt een periode, was je echt aan, hè?
Begrijp je?
Speelde je rechts buiten, links buiten,
achter de spitsen. Maar
ja, je schoot voor
mijn mentaliteit buiten het veld was mega bagger. Snap je? Ik kon gewoon bijvoorbeeld dagen achter de PlayStation zitten en dan door tot 5 uur, 6 uur. En dan ging ik door naar de training met weinig slaap en dat soort dingen. Maar ik wist, doordat ik op dat moment zo goed was. Zaterdag, zondag.
Ja, je routine bleef gewoon vasthouden. Omdat je denkt van, hé, weet je, het is gewoon goed zo.
Maak je niet druk. Maar doordat ik natuurlijk, eigenlijk was ik mezelf dag in dag uit elke keer weer aan het aftakelen. Doordat, soms was het een soort van actieve rust. Maar eigenlijk sliep ik weinig, snap je? Dat was ook gewoon niet mijn mooie. Het hoefde niet per se feesten te zijn. Maar ja, dan was het gewoon... Ik was niet die type guy die om 10:30, 11:30, 11:00 naar bed ging. Dat zat gewoon niet in mijn systeem. Maar dat had er wel in moeten zitten, snap je?
Ja, dat had ik bijvoorbeeld met Leicester. Ik werd verhuurd naar Leicester City. Ach, ik kom bij Leicester. Ik zeg, wat is dit dan? Als je in Londen gewend bent, toch?
Ja, ja, Londen.
Ik had net een nieuw huis in Londen. Ik denk, ja, prachtig. Op een gegeven moment kwam de nieuwe trainer met Fulham. En die zegt, hey, luister, je gaat niet veel spelen. Beter ga je verhuurd worden. Ze wilden me echt pushen naar Norwich City. Ik zeg, nee, ik heb een beter gevoel bij Leicester. Nou, prima. Ik ga naar Leicester. Ik kom maar bij het hotel. Ik zeg, wat is dit dan?
Is dat echt zo'n gat? Ja, Leicester.
Oh, dat is vreselijk. Ik zeg, wat is dit dan? Dus ik ging gewoon pendelen. Of ging gewoon na de training om 2 uur reed ik naar Londen, midden in de file. Was ik pas om 6 uur thuis. En de volgende ochtend reed ik gewoon om 6 uur 's ochtends reed ik naar voetbal. Hè. Ja. Dus gewoon 2 uur planken. Hè. Ja, dat hou je niet vol.
Dan ga je niet beter van voetbal.
Nee. Nou, sterker nog, ik had al een beetje last van mijn hamstringen. Ja, dat zit in die rug. Je stijve rug, weet je, onderrug helemaal verkrampt. Ja, weet je, dan krijg je blessures. Ja, dat zijn wel van die dingen. Dan denk van ja, weet je, als je wat ouder was geweest of met iemand had gepraat, weet je, dan denk ik van ja. Maar ja, weet je, het zijn tijden, jongen, dat je denkt van ja, had ik toch anders moeten doen.
Je noemde net nog even tussendoor van ik kom van ver. We hadden het natuurlijk over die tijd in Liberia. Daar brak de burgeroorlog uit. Daar ben je ook jouw vader bij verloren. Wat voor impact heeft dat op jou, op de rest van jouw jeugd gehad, zeg maar? Je bent volgens mij de oudste van het gezin.
Ja,
wat...
klopt. Ja, gigantische impact natuurlijk. Het is wel apart, want ik praat de laatste tijd wel meer erover eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn.
Dat is echt bizar, dat heb ik heb hetzelfde.
Ja, ik weet echt niet wat het is. Ja, ik weet nu wel wat het is, maar...
Ik kan bijvoorbeeld nog niet helemaal uitleggen wat het is, maar ik weet wel, zeg maar, waar de kern nu zit.
Okay.
Maar ik heb de afgelopen maanden wel echt gestroggeld, zeg maar, heel vaak met de gedachte naar mijn vader, terwijl gedurende mijn carrière heb ik eigenlijk nooit vragen.
Nou, je pakt het net van me af, dat wil ik net zeggen eigenlijk.
Dat is echt sick.
Nou, dan ben je 18, je bent top of the world, weet je. Je hebt een contract, weet je. Je hebt beloftes gemaakt naar je moeder toe, van ik ga je huis voor je kopen, weet je. Ja, je hebt geld, je woont in Londen, je speelt in de Premier League, Nederland zelf, dat komt erbij. Ja. En op een gegeven moment, het gaat zo snel, weet je. Nou, mooie dingen, mooie auto. Nou, je zorgt voor je broertje, je zorgt voor je vrienden. Nou, privéjet, weet ik het allemaal.
Alles kan.
De fast life, weet je. En dan vergeet je heel veel dingen. Je denkt van, hé, het zit zo goed. En op een gegeven moment, 4-25, begon ik een bepaald gevoel te hebben van, hé, waarom ben ik eigenlijk zo, weet je. Waarom doe ik bepaalde dingen? Heeft het misschien wel met mijn vader te maken? Dat je, weet je, dat je geen vaderfiguur had in je leven. Nou, dan krijg je op een gegeven moment, 28ste, krijg je je eigen kind natuurlijk. Hè? Je wordt een vader van een dochter. En toen begon het wel een beetje heftig te worden eigenlijk, weet je. Dat je bepaalde gemis voelt, weet je, bepaalde leegtes voelt. Weet je, nou, dan doe je bepaald iets bij je dochter dat je denkt van, hey, had ik het misschien anders moeten doen? Nou, dan kon ik nu wel goed aan mijn vader vragen. Nou, dat gevoel krijg je natuurlijk weer van, hey, ik heb niemand. Want een moeder en een vader is toch totaal weer anders. Ja, en toen begon ik echt te voelen van, hey, weet je, I kind of feel lonely, weet je. En natuurlijk, mijn moeder is een vader en een moeder in één, begrijp ik het verkeerd. Maar dat vadergevoel, dat was toen heel erg sterk gemis eigenlijk. En dat is wel pijnlijk soms.
Want het verschil tussen jou en Ola is ongeveer 6 jaar, 7 jaar, zoiets?
7 jaar, ja. En ja. Paddy scheelt 5 jaar.
Was je dan ook, voelde jij, kwam die verantwoordelijkheid?
Ja, nee, sowieso. Op 18e was ik eigenlijk een soort van een vaderfiguur in de familie. Hè? Want ja, ik was de jongen die de geld verdiende. Ik maakte de transfer naar Fulham. Nou, mijn moeder had natuurlijk niks, weet je. Dus ik moest natuurlijk voor het hele gezin zorgen met plezier. Hè? En, maar ja, dan voel je wel heel snel van, hey, weet je, ik ben een mannetje. Weet je, iedereen leunt aan mij en ik ga het wel regelen. Maar je bent gewoon nog een kind.
Echt.
Eerlijk is eerlijk.
Nee, het is
en,
echt zo.
Achteraf gezien denk ik van, ik was echt een kind. Ik was gewoon een kleine jongen. En je voelt je wel volwassen. En nu terugdenkende, weet je, ik was 18, ik speelde in de Premier League. Als ik scoorde, frustratie en weet je, grote jongen. Ik werd altijd gezegd van, hé, je bent nooit 18, je bent al lang 25, weet je. Maar in mijn brein was ik gewoon echt een jonge jongen. Maar dan maak je op dat moment totaal niet mee. Want je denkt gewoon van, ja, ik ben gewoon een grote kerel. Ik ben flink en ik kan alles alleen aan. Maar nee, kansloos. Je bent gewoon nog een kind. Je hebt net je rijbewijs. Weet je, je woont in je eentje in Londen, in de wereldstad. Weet je, dat hou je niet vol. En dat is wel gebleken uiteindelijk. Maar weer, dat kom je pas achteraf, kom je erachter. En mijn moeder heeft alles gedaan wat ze kon doen. Hè. Ze was vaak bij me. Ze gaf me die liefde wat ik nodig had, weet je. Maar wat ik net zeg, je mist toch een vader. Je mist een ander gevoel. Je mist soms een hardere hand, weet je. Van, hey Cole, dat moet je stoppen. Ja, dat kan je niet vragen van een moeder. En dat is wel wat je pas beseft als je wat ouder bent. En dat is natuurlijk wel, wat ik zeg, pijnlijk soms. Want ja, het zijn soms donkere dagen dat je echt emotioneel bent, weet je. Dat je denkt van, hey, weet je. Maar ja, je kan dingen niet terugspoelen en je kan alleen maar de beste zijn wat je nu bent. En dat is wat ik net zeg, vader van 2 kinderen, weet je, gewoon goed je best doen en doe het op je eigen manier. En de liefde om je heen gebruiken om bepaalde steun te krijgen en dat is wat ik nu doe eigenlijk.
Jij herkent je denk ik wel enorm in dat verhaal ook, toen jij bij Madrid speelde was ook heel jouw familie daar volgens mij altijd. En klopt. Was jij ook, alles hing aan jou.
Ja, het is eigenlijk exact wat hij zegt, toch? Bij mij was het ook, ik kwam dan vanuit Nederland, ging ik dan met mijn moeder mijn zusje, stiefvader. Het ging allemaal heel snel. Die gingen sowieso al gelijk mee. Omdat ja, op het moment dat ik die transfer maakte, was ik gewoon nog thuis wonend, snap je? Maar wat hij exact zegt, op een gegeven moment kan jij eigenlijk alles geven. En wat je maar wilt doen, om het feit dat jouw budget gaat van hier naar hier, snap je? Dus iedereen kan daarvan meeproeven. En wat hij ook zegt, met plezier. Want dat is ook hetgene wat je altijd als jongboy op school zei van, wacht maar man, ik ga dit voor jou
precies
regelen.
Dat, ja, begrijp precies
je?
Of dat.
Voor je, elke persoon die dicht bij jou was qua familielid, die zei ook van, maak je niet druk, als ik het maak, juist, ga ik je kijken.
Juist,
snap je? Dat
juist
was normaal om te zeggen. Dus op het moment dat wij het konden doen, gingen we, dat was ook het eerste wat we deden, snap je? Maar dat creëert wel een soort van ik weet niet wat het juiste woord ervoor is, maar ik denk dat het als mij, wat het met mij deed was, je voelt jezelf een soort van kapitein op een schip die zeg maar nooit kan zinken, snap je? En dat is al fout, snap je? Om het feit dat je bent daar in een prille carrière en wij hadden daar nog niet zeg maar die lelijke kant van het voetbal gezien, snap je? Daar ken je alleen maar nog die glitter en glamour en het goed gaan van voetbal op het moment dat je basis staat, je maakt goals, ja. Maar die donkere kant, dan pas ga je merken van oké, wacht even.
Mm-hmm.
Soms kom je er niet uit, nee. Snap je? Want ik kwam in een fase terecht bij Madrid, dat ik zeg maar op de tribune terechtkwam, snap je? En dan ben ik, daar ben ik 22. Dus mijn wrok naar de trainer bijvoorbeeld, was altijd zo van, als ik van tevoren wist dat ik op de tribune ging, dan dat duurde weer een week voordat ik zeg maar die wrok naar de trainer weg was. Dus, en zo ging dat maar door, terwijl je moet vergeten, want uiteindelijk, of je kans komt weer bij die club, of je moet door.
Ja.
Bij voetbal gaat het, ja. Maar op dat moment besef je die dingen niet, omdat ik had geen besef niet dat mijn carrière zo snel voorbij zou flitsen, snap je? Ik dacht, die ding blijft gewoon zo.
Ja.
Ja, dat is wel een mooi dingetje wat je net vertelde, man. Je beseft totaal niet dat het zo over kan zijn, man.
Nee, maar
als je erin leeft en je bent erin, denk je van, hey, dit is forever.
Ja,
en het is zo gek. Ik sprak met iemand die totaal niks met voetbal te maken heeft. Die vindt het ook niet leuk. Maar die zegt, je moet je beseffen, hè. Nou, je speelt bijvoorbeeld op je 18e tot je 35e speel je voetbal. Na je 35e begin je leven pas, hè. En toen dacht ik, Jezus Christus. Hij heeft nog gelijk ook. Ja. Maar als je een voetballer bent, je denkt letterlijk gewoon van, hey, hè, 35ste, hoe dan? Dan is mijn leven klaar. Toch?
Ja,
in de zin van, dan is mijn voetbalcarrière klaar en dan is het gewoon goed zo. Maar hey, then you still have 35 years to live. Ja. Of 40 years to live, at least. Ja. Dus dat zijn bepaalde dingen, daar denk je totaal niet over na. Als je 18 jaar bent en je woont in Madrid of Londen en je bent goals aan het maken en je speelt Nederlands elftal, weet je. Je zit naast de grootheden van Ronaldo, Higuain. Nou, bij mij was het natuurlijk ander kalibers, Boamorte, weet je. Die speelde natuurlijk nationaal team met Ronaldo. En dan kwam die weer in de kleedkamer naast je internationale trip. En dan vroeg ik hem, hey, hoe was Ronaldo, weet je? Maar ik vond hem altijd geweldig. Nou, dan kwam hij weer op het verhaal over Ronaldo. Ja, dat vond ik altijd top. Maar je denkt wel van, hey, weet je, ik zit gewoon naast Boamorte, weet je, dus hé.
Ja, je zit er gewoon...
Je zit goed, ja, je zit erbij.
Voetbal in de Premier League is geen... gaat je niet in de koude kleren zitten, hoor. Geloof me.
Nee. Heb je dat ook in een specifieke wedstrijd gehad? Want ja, je hebt volgens mij goals gemaakt tegen Liverpool, tegen Chelsea.
Ja, klopt.
Een moment dat je ergens in een spelerstunnel staat en toch even naar rechts kijkt en denkt...
Dat je denkt van, ja.
Hier staan de mannen...
Ja, Old Trafford. We kregen wel 7-1 pak slaag, maar... Ja, het zijn heel veel momenten dat ik op een gegeven moment dacht van, Collins, besef je eigenlijk wel wat je doet. En het klinkt misschien gek dat ik het nu zeg, maar ik had wel een bepaald besef dat ik dacht van, hey, I'm untouchable. Want ik scoorde tegen Chelsea uit, Liverpool uit, Manchester United thuis. Ja, in Man City heb ik altijd gescoord. Weet je, oké, toen was Man City niet Man City van nu, maar ik scoorde altijd daar. Letterlijk, volgens mij heb ik daar iets van 3-4 wedstrijden gescoord, 4 keer gescoord of 3 keer gescoord. Dus ik besef wel van, hey Cole, je kan wel goed voetballen, weet je. Je bent wel, ja, je speelt bij Fulham, maar weet je, je kan er wel wat van. Ja, dat...
Ik zag ook dat je tegen het Arsenal hebt gespeeld, echt nog met Bergkamp en Henry samen in de basis.
Ik heb hun shirtje.
Ja,
Oh. Als een kleine jongen ben ik naar Dennis Bergkamp meegelopen na de wedstrijd. Ik zeg, Dennis, ik weet, heel veel jongens hebben je shirtje al gevraagd, maar alsjeblieft, gewoon in het Nederlands, hè. Ik zeg, maar alsjeblieft, ik smeek het je, mag ik je shirtje hebben? Hij zei, ja, tuurlijk. En nou, klaar met douchen. Dan kwam een kidman, die kwam letterlijk zijn shirtje naar me brengen. Ja, hé. Hey. Ik belde mijn moeder op. Ik zeg, ik heb gewoon een Bergkamp shirtje. En van Henri kreeg ik een op andere moment. Volgens mij een jaar later of zo. Dus nee, ik heb wat shirtjes. Ik heb Robben, Kersman, Makelele, Bergkamp. Ja, noem het maar op. Cissé. Ja, dat zijn mooie dingen natuurlijk. Gek.
Zegt Bergkamp dan ook nog iets tegen je? Zo van,
ja, nee, we
jongen,
hebben zeker...
jongen, je bent goed bezig.
Ja, we hebben kort gesproken. Maar... iemand die echt gewoon met prezen, zeg maar, dat was echt Van Nistelrooy. Ja, dat vergeet ik natuurlijk nooit meer. Weet je, hij zegt, weet je wat je daar deed met Rio Ferdinand? Want ik scoorde tegen, we verloren 3-2, maar ik scoorde wel die wedstrijd. De eerste doelpunt. En hij zegt, wat je daar deed tegen Rio Ferdinand, ja, dat is gewoon grote klasse, weet je. Gaat zo door en geef het niet op en... Je hebt echt wereld aan je voeten, weet je. Ja, dat zijn wel mooie dingen. En ja, ik kijk natuurlijk enorm op tegen Ruud van Nistelrooy. Dat is een fantastische spits. Dus dat zijn mooie dingen om te horen natuurlijk.
Ja. Jij was op een, ik heb nog een paar goals van je zitten terugkijken. Volgens mij ook eentje tegen Middlesbrough. Ja. Op de borst aanneemt en te draaien en hier in de kruising schiet. En,
ja.
Maar je was op een gegeven moment zo hot dat, dat het Nederlands elftal...
Ja, klopt.
Ook, bij je uitkomt. Kun je nog herinneren hoe je dat te horen kreeg?
Ja, zeker, zeker. Maar wat je net zegt over die wedstrijd tegen Middlesbrough uit. Hassel Bank was daar. Die speelde bij Middlesbrough. Boateng speelde bij Middlesbrough.
Oh, ja.
Bolo Sender speelde bij Middlesbrough. Of tenminste, Boudewijn, maar ze doen een bolo. Na die wedstrijd kwam ze allemaal naar me toe natuurlijk. Weet je, we spraken allemaal Nederlands. En zeggen we, hey, wat het doelpunt, man. Misschien is dat wel het doelpunt van het jaar, weet je. En daarna zijn mooie dingen om te horen. Maar terug op je vraag van Nederlands elftal, ja, dat weet ik nog heel goed. We waren klaar met training. Ik ging naar boven, want ik vond het wel spannend natuurlijk. Want ik dacht van, ik word opgeroepen voor Jong Oranje, voor Bedaan. En op een gegeven moment, de lijst was bekendgemaakt. Ik stond er gewoon niet op.
Bij Jong Oranje?
Ja, ik zeg, hè? Ik belde mijn zaakbenemer op. Ik zeg, wat is dit dan? ik scoorde vorige week nog tegen Man City. Hè? Ik weet het niet. Ik zeg, maar ik word gewoon niet opgeroepen in Jong Oranje. Hoe dan? Hij zegt, ja, ik snap het ook niet. Maar weet je wat? Ik ga even bellen. Wacht eventjes. Na 10 minuten belde hij me op. Hij zegt, ik weet waarom je niet bij Jong Oranje zit. Je zit bij de echte Oranje. Ik zeg, wat? ik sprong gat in de lucht. En ik rende naar de kantine toe. Maar daar zat mijn trainer, Chris Komen en Steve King, de assistent trainer. Ik zeg, Gaffa, I made it to the Dutch court, like the first team. He said, what? Congrats, you deserve it, man, you deserve it. Helemaal omhelzen, weet je, knuffel en weet ik het al. Maar het was fantastisch. Nee, ik was echt boos, maar ik zeg, wat? Niet Jong Oranje? Like, seriously, like, what's going on? Like,
zenden ze geen Premier League
uit? Hoe dan? Ja, precies. Ik dacht van,
die gevoel.
En op een gegeven moment was het gewoon een grote Oranje. Ja, dat was natuurlijk een jongensdroom wat uitkwam. Nou, Van der Sarre, die zat er natuurlijk altijd erbij. Hè? En destijds zat Van der Sarre bij ons. En dan ga je met hem vragen stellen, dan ga je met hem praten.
Oh, was
hij
bij Fulham toch?
Ja, ja, ja. Okay. Ik heb twee, drie jaar met hem samengespeeld. Okay. En dan zeg ik, hey, weet je, Ed, ik zit erbij. Hij zei, ja, ik heb het gehoord, gefeliciteerd. En hoe gaat dit nou allemaal aan? Je krijgt een mail, je wordt straks gebeld door de teammanager en... ze gaan een vlucht voor je boeken naar de wedstrijd. En weet je, dan kom je aan op het vliegveld. En dan mag je een auto huren bij Hets. Dan rij je naar Huis de Duin. En ja, hele big mark. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. En dan kom je daar aan als een jongen. Weet je, meteen geïnterviewd bij Huis de Duin voor het hotel. Ja, dan kom je binnen in de lobby. Dan zie je namen, jongen. Weet je, dan denk je van, hè, zit ik hier gewoon tussen?
jij zat dus in het vliegtuig, geloof ik, ook met... Van der Sar en
Van Nistelrooy.
En Van Nistelrooy, ja.
En dat was na de wedstrijd tegen Manchester. En ik scoorde. Dus je komt sowieso als, weet je, natuurlijk wel van...
Lekker.
Je hebt echt gescoord, hè? Ja, van Basten natuurlijk. Marco kon hem toe. Hij zegt, je hebt echt gescoord, hè? Fantastisch. Maar weet je, dan kom je daar aan, dan zie je Davids, Van Nistelrooy, Kuyt.
Ja,
dat is niet normaal.
Selectie
ja,
gespeeld,
niet normaal. Ja, van Persie, Snijder, Van der Vaart, Hooijdonk.
gewoon een jongen van Nijverdal, hè, die, die 2-3 jaar terug nog bij Twente speelde. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Fantastisch om mee te maken.
Hoe gedraag je je dan bij het Nederlands elftal? Wat,
ja, heel normaal. Heel verlegen. Dat weet ik nog heel goed. Want ja, je beseft wel van, hé, je komt van een kleine Fulham. Alle respect. Hè. Tuurlijk, ik heb het verdiend. Ik heb, weet je, ik heb me alles gegeven natuurlijk. Om uiteindelijk wel dat te mogen meemaken. Maar ja, nee, je beseft wel van, hé, dit is hogeschool. Dit is next level.
En, sowieso, als je bij de Nederlandse elftal komt, ja, je voelt het ook gewoon aan alles, zeg maar. Het moment dat je aankomt, zeg maar. Ook wanneer die training start, omdat
precies
het is eigenlijk
dat.
Gewoon de best of the best komen bij
het
elkaar.
Het is echt best of the best, gewoon.
Zo voelt het ook op het moment met daar, Rondo, hey, met Paasen trappen.
Hij pakt het vol van me af. Het is letterlijk, ja, je komt daar aan en je weet niet wat je voelt. Het voelt allemaal Hollywood, weet je wat ik bedoel?
Yes, precies.
Het is echt Hollywood feeling. Al die spelers, Nederlandse elftal pak. Weet je, Huis de Duin natuurlijk, de lobby, alles klikt gewoon. Het is gewoon diamant. Het is gewoon niet normaal wat je meemaakt. En als een jonge jongen denk je echt van, wat is dit in godsnaam? Weet je? En natuurlijk, ik ben een spits. Nou, Marco van Basten is een spits. Nou, hey, eeuwig held natuurlijk. En dan komt hij tegen je praten van, hey, je hebt het verdiend. Ik heb je meerdere wedstrijden heb ik je gescout. Ik heb je zien spelen. Weet je, geniet ervan, weet je. Doe je best, weet je. Niet zenuwachtig zijn, we zijn achter je. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om dat te horen. Maar wat hij net ook zegt, weet je, dan kom je op je eerste training.
Yeah.
De Rondo. Nou, dat is hoog niveau.
Andere koek.
Ja, dat is andere koek. We deden op een gegeven moment een spelletje, een positiespelletje. En dat is wat gewoon heel basic. Was gewoon een positiespel. Dan moest je bijvoorbeeld, ik moest 2 keer raken, hij moest 3 keer raken. Hij moest 1 keer raken. Dus je moest echt nadenken. Nou, de eerste 5 minuten, daar kwam ik er totaal niet in. Zij hoorde ook tegen me. Is geen voelen, hè? En ik dacht van, ja, maar je mag gelijk. Dit is geen voelen, man. Dit is geen voelen. Hij zei, dit is heel ons hoofdtaal.
Dat is echt een opmerking voor Pierre.
En dit is echt een opmerking voor Pierre.
Echt een opmerking voor Pierre.
Hij zei, Collins, is geen voelen, hè? Ik voelde me klein, joh. Ik voelde me klein. Maar weer, ik nam dat soort van als een motivatie. Ik dacht van, nee, hey, gaat zien.
Dat is gruwelijk. Je moet dit of dat.
Hey, ik zeg, ga het zien, weet je. 4-4, weet je. Pa, weet je. Liet wel gewoon even zien van, hé. Met afwerken dacht wel van, hé, weet je. Maar het is een ander niveau, weet je. Makai niet te vergeten, hij was er ook.
We hebben het nu over de piek echt van jullie carrière. Jullie omschrijven ook, je kent geen angst, je gaat alleen maar omhoog. En vervolgens werd jij ook verhuurd inderdaad aan Leicester, Watford, NEC. Je ging uiteindelijk naar België nog toe. Wat voor gevoel geef je dat als je soort van, dus op die piek hebt gezeten. En daarna denk ik een beetje de grip verliest. Of dat je heel erg op zoek wil naar die oude versie van jezelf. Dat je gaat nadenken. Wat gebeurt er dan allemaal in je hoofd? Hoe ga je daarmee om?
Ja, het is moeilijk. Want sowieso wat ik net vertelde, alles gaat zo snel. Ik denk op dat moment niet. Want ja, het is natuurlijk best wel heftig wat dan gebeurt natuurlijk. Hè. Ene dag speel je Premier League. En andere dag speel je ergens in Azerbeidzjan. Maar ik ging inderdaad naar Leicester. Uiteindelijk weer terug naar Fulham. En toen zou ik eigenlijk naar Watford gaan. Ben ik ook geweest. Hè? Maar ik bedoel echt, dat was weer zo'n huurdeal van, volgens mij, 6 wedstrijden spelen. En dan word je automatisch overgenomen. Nou, heel snel raakte ik daar gebaseerd. Had ik finaal mijn bovenbeen helemaal gescheurd eigenlijk. Was ik 1 jaar eruit. Mijn contract liep ook af bij Fulham. En toen moest ik een keuze maken. En die keuze viel uiteindelijk toen om terug te keren naar NEC. Waar mijn moeder echt me voor gewaarschuwd had om het niet te doen. Achteraf snap ik nu wel waarom. Maar ja, ik had gewoon weer een vastigheid nodig. Weet je, liefde nodig. Weet je, Nederland. Weet je, ik ken het land. En ik weet je, iedereen spreekt dezelfde taal. Gewoon, weet je, gewoon dat weer. Ik was natuurlijk in mijn eentje. Ik had destijds had ik geen vriendin. Ik wilde gewoon terug naar Nederland komen. Nou, uiteindelijk was NEC. Ik wilde ook naar Vitesse en een paar andere clubs. Maar uiteindelijk was NEC de meest concrete. In gesprekken gaan met NEC. En ik moest volgens mij nog iets van nog 4-5 weken. Moest ik nog eventjes aan een hersteltraject werken. En dan kon ik spelen. Maar ja, wat ik niet besefte is gewoon natuurlijk, ja, als jij 10, 11 maanden eruit bent,
ja, dan heb je eventjes langer nodig om nog op een bepaald niveau te komen. En ik was best wel een dure jongen natuurlijk voor NEC. Want ik verdiende natuurlijk heel veel geld in Engeland. Ja, ik kwam in NEC. Tuurlijk heb ik heel veel ingeleverd, begrijp ik niet verkeerd. Maar voor NEC begrippen verdiende ik gewoon nog heel veel geld. En de ellende begon eigenlijk meteen al van... ik raakte me nooit fit bij NEC. Ik raakte nooit fit. De blessure was eigenlijk de bovenbeen. Maar ja, na mijn bovenbeen raakte ik geblesseerd aan mijn kuit. En toen mijn hamstring. Natuurlijk gigantische onbalans in je spieren, weet je, wat niet in orde kwam. Ja, en op een gegeven moment zie je, uiteindelijk de contract ontbonden bij NEC, volgens mij in januari al. 6 maanden niks gedaan. En voor dat moment, hij gaat je sowieso hetzelfde zeggen. Hoe snel voetballerij jou, zeg maar,
vergeet,
is echt bizar.
Gewoon afschrijft. Gewoon...
Het is gewoon van, ja, Collins, die bestaat niet meer, weet je. Collins John is klaar. Dat was wel echt wel een klap over mij. Ik dacht van, hè?
Zeg maar zo snel...
2 jaar geleden was ik...
Zo snel... Wat is het juiste woord? Kijk, bepaalde clubs als NEC op een gegeven moment... gaan het op een gegeven moment zoeken... bij de jongens die niet duur... Die niet heel veel kosten. Snap je? Liever niet. Begrijp je? Als ze een beetje tegen die piek kunnen aanzetten... van oké, dat is een dure speler... maar liever hebben ze gewoon spelers... die natuurlijk allemaal... gewoon met een basissalaris... of net erboven zitten, zodat ze daar kunnen gaan schommelen met talent wat jonger is. Dus ze hun gaan sneller verjongeren, om zomaar even te zeggen. Dus die Spitta van 29 of van 28 of van 30, die moet echt goed zijn. En die moet gewoon een low cost zijn, willen ze met hem doorgaan. Anders gaan ze gewoon verder kijken in de tweede, snap je? En dan maakt het niet meer uit, want dat is wat ik meemaakte bij Feyenoord. Ik wou terug naar Feyenoord. Toen de tijd was het al zo, daar zat toen de tijd Ronald Koeman... En toen hadden ze als technisch directeur, dat was volgens mij Martin van Geel. Maar ze waren dus bang dat ik zeg maar zodanig invloed zou hebben op toen de tijd lichting Tony Villena. En dat soort dingen. Dat is de reden dat ze...
Congolo en al die gasten.
Ja, toch, dat ik zeg maar impact zou hebben op die lichting. Omdat die lichting zeg maar best wel nadrukkelijk aanwezig was. En dan zou ik terugkomen als 25-jarige... Hun dachten van, nee, dat gaat broeia worden. Of het gaat goed gaan, of het gaat mega broeia worden. Maar ik had zoiets van, wat zijn jullie gek geworden? Ik kom uit de jeugd van Feyenoord. Begrijp je? Ik ben die guy die zo'n grote transfer heeft gemaakt vanuit Feyenoord. En dan krijg ik zo weinig respect. Dat jullie niet eens proberen. En dat jullie daarna kunnen zeggen van, hey, luister, Roy, dit gaat loopt echt de spijker uit. Dit werkt niet. Maar niet eens dat. Begrijp je? Dat is ook iets wat me echt pijn deed. Snap je? Je weet toch het feit dat ik kon gewoon niet terugvallen op mijn... Op mijn basis, zeg maar. Je weet toch?
Welke fase in jouw carrière was dit rondom Everton? Of,
toen ik weg van Everton ging, zeg maar, toch? Ik ging weg op een gegeven moment. Ik kreeg ruzie, zeg maar, halve finale FA Cup. Een dag voor halve finale FA Cup met Moyes. Omdat ik te laat op training was gekomen. Het was die me zat. Dus op een gegeven moment, ik zat al te wachten in de kleedkamer. Want ze hadden al bespreking. Ik was al te laat. Dus ik kon niet meer naar binnen gaan. Maar ik hoor al praten. Ik denk, toon erop. Ik ga niet naar binnen, je weet toch? Ik wacht wel, je weet toch? Dat was mijn fout. Ik moest gewoon naar binnen gaan. Was beter, want dan kon hij mij niet clashen, zeg maar. Maar nu ging ik wachten op de gang, kon hij mij gelijk clashen. En hij was al heet, want ik stond basis, weet je toch? Maar die man zegt gewoon tegen mij, op dat moment, zeg maar... Hij zegt, ik heb hem waarschijnlijk verkeerd begrepen, maar hij zegt direct indirect tegen mij, waar mensen bij zijn... Hey Roy, just fuck off. Weet je toch? Just fuck off, not now, just fuck off. Dus ik werd al heet. Ik zeg, wat met je praatjes zo, weet je toch? Dus ik was heet. Ik zeg natuurlijk... In mijn verwoording van, fuck you, je toch, met wie praat je, toch? En dat was, en toen werd hij ook heet, dus draaide hij. Zei hij van, you can go now. You know, I don't want to see it. Dus heb ik toen mijn auto gepakt, ben ik gelijk naar Nederland gereden als ezel. Begrijp je? En ik zag laatst in comments ook van supporters, ja, Drenthe meters last die half final. Begrijp je? Omdat iedereen kent het verhaal natuurlijk. En op dat moment was ik ook gewoon in goede doen, begrijp je? Ineens, ze spelen half finale zonder mij. Waar is Drenthe? Begrijp je? En David Moyes heeft toen de tijd ook niet in de pers verklaard van ja, hij is weggegaan. Niemand wist dat ik naar Nederland was.
Ja, precies.
Ze dachten ik was gewoon boos weggegaan, maar thuis. Ja,
maar dat is vaak zo, hè?
Maar ik was al in Nederland, kerel.
Maar dit was je allerlaatste wedstrijd, ik moet even Everton. Nou was
precies,
ik klaar.
Precies, en daarna kwam dus mijn periode dat ik eigenlijk zoiets had van, heb ik nog wel zin om te ballen? Ik ben in een domme fase, tenminste, in een domme fase van mijn carrière in mijn hoofd. zit ik te praten van ja, ik wil stoppen met voetballen. Dit, rotzooi. Je praat alleen rotzooi. Terwijl je bent daar op dat moment op jouw best, snap je? Toen was het voor mij van, ik wil gelijk terug naar Feyenoord. Ik weet toch, als Feyenoord op dat moment had gezegd van, vriend, kom maar hier, pap. Dan was ik terug naar Feyenoord gaan, snap je?
Ja, je zoekt weer bepaalde vastigheid.
Normaal gezien doen we dat niet, maar ik deed dat was een soort van automatische, ik wou naar huis.
Ja, klopt, dat had ik ook, ja. Je wilde echt graag weer terug naar Nederland gaan.
Niet naar Nederland, ik wou gewoon naar Feyenoord, klaar. Ik was gewoon buitenland al zat.
Ja. Jij ging uiteindelijk na NEC nog naar Chicago Fire. En daar maakte jij een nacht mee die
heel... Ja, nee, bizar. Ik naar België was ik NEC, België. Toen kreeg ik een telefoontje van Brian McBride. Dat was een partner van mij. Een spitspartner van mij bij Fulham. Een Amerikaanse legend eigenlijk. Nou, die is geboren en getogen in Chicago. Nou, die speelde bij Chicago. Die zegt, hey Collins, I heard you haven't got a club. Frank Copa, dat was toen technisch directeur. Die had al contact gezocht met een agent die ik toen kende. En Frank had me gebeld van, hey luister Collins, I saw you play a couple of years ago at Fulham. You still can play football, come to MLS. En kort daarna belde Brian McBride. Hij zei, hey, come here. We can play with two strikes up front, like the old days. You know, come here. En ik was like, hey, waarom niet? Ik zeg, op een gegeven moment zei ik wel van, hey, weet je, ik wil wel eerst kijken hoe het is. Nou, ik kwam daaraan. Nou, fantastische accommodatie, trainingscomplex, alles. Op, alles op. Klopt. Ja, Amerika is echt een voetbaltheater eigenlijk. En uiteindelijk daar getekend. Fantastisch. Eerste 6-7 maanden, denk ik. Ook veel gescoord op een gegeven moment ook. En ik speelde gewoon redelijk. Ja, met wat vrienden op een avond gingen wat eten. Nou, ja, toen kwam ik terug. Nou, gewoon weet je, normale routine. Gedoucht, naar bed gegaan. En wat er toen gebeurde, was echt een nachtmerrie. Af en toe nog steeds flashbacks. Ik werd op een gegeven moment op midden in de nacht werd ik wakker. Met hartkloppingen, ik dacht dat ik doodging. Echt letterlijk. Eerst wat ik deed, ik pakte mijn telefoon en ik belde mijn moeder. Ik zeg, hey mom, I think it's the last time I spoke to you. My heart is... Want met mijn moeder praat ik vaak Engels, gebroken Engels, weet je. Ik zeg, mom, I think this is the last time I'm gonna speak to you because I'm scared. My heart is beating and I don't know what to do. Maar echt gewoon heftig gewoon. Nou, de club, arts gebeld van de club. Ik zeg, hey Jeff, I don't know what, I'm scared to go back to sleep, but my heart is paining me and is, you know, it's going fast. I don't know what to do. En ik was echt letterlijk bang om te slapen. Ik dacht van, hey, als ik nu slaap, word ik sowieso nooit meer wakker. Stopt die gewoon. Het is echt een bizarre feeling, man, als je dit, zeg maar, de dood ziet, zeg maar. Het is echt verschrikkelijk. Nou, op een gegeven moment, Jeff, die ging wat telefoontjes doen. Uiteindelijk heeft hij me opgehaald, want ik wilde natuurlijk ook niet mijn auto rijden. Ik wilde helemaal niks doen. Ik wilde gewoon thuis blijven. Liefst met mijn moeder en mijn familie om me heen. Maar ja, ze waren in Nederland en ik was in Amerika. Nou, uiteindelijk allemaal testen gedaan. Ze konden niks vinden. Helemaal niks. Maar ik wist, iets klopt niet. Ik ben jong. Wat was ik? 25, 26. Weet je, gewoon... bluf mijn leven. Ik zeg, hoe dan? Ik slaap en ik krijg gewoon letterlijk gewoon hartkloppingen. Gewoon. Echt gewoon dat, weet je. Nou, uiteindelijk toch meer onderzoeken gedaan. Naar Washington DC gegaan. Had ze een bepaalde kliniek daar, weet je. Echt puur alleen maar voor hart. Nou, uiteindelijk kwam er slecht nieuws. Volgens mij was ik iets van 2 weken wachten op die resultaten. En uiteindelijk kreeg ik een telefoontje. Want al die tijd ging ik natuurlijk niet trainen. We hadden wel een gekke Mexicaanse trainer. Die zei gewoon van, hey, weet je, tussendoor kan je gewoon lekker trainen, toch? Want ja, weet je moet toch iets doen. Ik zeg, wie gek? Ik zeg, tuurlijk ga ik niet trainen.
Die vind ik dadelijk nee.
Nee, maar hey, hij zei gewoon, jij kan gewoon trainen. Ik zeg, hoe dan? Ja. Nou, natuurlijk in paniek geleefd, hè. En natuurlijk mijn moeder ook in paniek. Eigenlijk iedereen rondom me heen in paniek, wachten. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van Jeff. Hij zei, Collins, we found something. Echt. Letterlijk stilte. Ik dacht van, what do you mean you found something? Maar uiteindelijk had ik wel een vol gevoel van, nee, het moet iets zijn, weet je. Het kan niet zomaar, weet je. Het kan niet zomaar, het moet iets zijn.
Het werkt niet, wat is dit?
Ik zei, yeah, you got a tumor in your esophagus, in slokdarm.
Tja.
Mijn leven stortte neer, man. Was natuurlijk in tranen uit en... Je leefde gewoon eventjes in de film. Je dacht van, hé, tumor? What do you mean, tumor? Yeah, we found a cyst in your esophagus. But, you know, just take a moment. You know, do what you have to do. And I will call you back another time. Volgende dag had ik hem zelf tegengebeld. Ik zei, luister. Zeg het maar, wat gaan we doen? Wat is het traject? Hij zei, nou, het is best wel een ingewikkeld traject. Maar je moet geopereerd worden. Je seizoen is sowieso klaar nu en we gaan gewoon kijken als we dit kunnen regelen. Nou, uiteindelijk operatie gehad. Heftig, verwijderd. Ik lag een week in het ziekenhuis. De operatie zelf om het te verwijderen was prima. Alleen daarna had ik een bloeduitstorting in mijn ribben. Want via mijn ribben ging ze naar boven om het te verwijderen met zo'n buis of zo. En uiteindelijk had ik een bloeduitstorting in mijn ribben. Dus ik had allerlei mankementen gekregen door die operatie eigenlijk. Dat ik op een gegeven moment dacht van, het voetbal stelt niks voor. Dit is veel belangrijker dan het voetbal op zich, weet je. En mijn moeder kon niet echt overkomen, want ik heb natuurlijk twee jonge broertjes en toen al ook een zusje. Dus je zit alleen in Chicago, in de operatiekamer, een week lang. De vrienden wat je daar hebt leren kennen, die komen er af en toe langs, weet je. En toen dacht ik echt van, precies wat je net zegt, ik stop met voetbal, man. Het is klaar, het is over en uit.
Ja.
En contract ontbonden, teruggevlucht, letterlijk gevlucht naar Nederland. Ik dacht van, weet je, ik zie het allemaal wel. Als voetbal komt, dan ga ik voetballen. En als het niet komt, dan ik vind het prima. Zo. Wat ik nu mee heb gemaakt de afgelopen maanden... Dat wens ik niemand toe eigenlijk. En kreeg ik toch een telefoontje 6 maanden daarna. Want ik had echt even geen zin om te voetballen. Ik dacht even, voetbal is nu op plek nummer 3. Het is even gezondheid of familiegezondheid en dan voetbal pas. En uiteindelijk Tony Adams, die kent iedereen natuurlijk wel. De trainer die was destijds een trainer van een club Gabala in Azerbeidzjan. Die kende me nog natuurlijk voor de tijd de Premier League, hè. Want ook tegen hem heb ik gespeeld. Dat klinkt echt al dat ik al 45 ben of zo. Maar Saul Campbell in al die tijd, Highbury heb ik natuurlijk gespeeld.
Tegen hun heb ik bijvoorbeeld net niet gespeeld.
Ja, ik heb daar gespeeld natuurlijk, de Highbury Time. Fantastisch stadion trouwens. Ik moest daar nog scoren trouwens. Ik kreeg een diagonale paas van Zed Knight, volgens mij centrale verdediger. Ik nam hem aan, ik schoot hem net naast, maar... fantastische ervaring. En hij belde mij. Hij zei, luister, ik hoorde, weet je, een tijdje niet gespeeld. Maar ik kreeg te horen dat je vorig jaar in Chicago hebt gespeeld. Ik heb ook gehoord dat bepaalde dingen was gebeurd. En ik wil je een kans geven om hier te komen voetballen. En ze zaten toen in Belek, in Turkije, trainingskamp. Daar naartoe gegaan. Ja, een week meegetraind. Want ik dacht van, weet je, ik wil er toch even kijken hoe het niveau is. Ja, het was brandhout, maar je hebt niks. En...
Was je op dat moment, je hebt zo lang niet gevoetbald, was je...
Ja, ik was zeker wel, qua gewicht was ik niet op orde. Conditioneel ook niet natuurlijk. Maar ze boden me een fantastisch contract aan voor 2 jaar, volgens mij 2,5 jaar of zo. Nee, 2 jaar, sorry. Prima salaris, weet je. En ik dacht van, waarom niet? En toch weer een trainer die ik ken, hè. Dus, en dat maakte me toen om tegen hem ja te zeggen. En wat daar allemaal gebeurde, het is weer een avontuur waarin je denkt van dat wil je ook nooit meemaken, weet je.
volgens mij kunnen we daar uren over praten. Oh, je hebt in Azerbeidzjan gespeeld, je hebt in Iran zelfs nog een tijdje.
Dat was nog erger. ik dacht toen ik naar Azerbeidzjan ging, dacht ik van, het kan niet erger. Toen ging ik naar Iran, dacht van, dit is echt kelder. Dit is gewoon, erger kan het niet.
Wat heb je een voorbeeld van iets wat daar gebeurde, waarvan je echt dacht... Maar bijvoorbeeld,
je gaat naar de wc, dan denk je gewoon van, weet je, je gaat zitten. Daar ga je zitten, maar daar is het gewoon letterlijk, je bent aan het trainen, want daar heb je geen pot, hè? Je moet gewoon in een gat mikken. Dan denk ik echt van, hè? Loop je er zo ver achter? Dat is echt van terug, is volgens mij 1950 of zo, weet je. Maar op een gegeven moment, voordat ik tekende,
hadden ze me beloofd dat ik een huis zou krijgen, weet ik het allemaal wat. Maar op een gegeven moment...
Dat allemaal, duurde allemaal zo lang allemaal.
Nou, niet alleen dat. Ik had gewoon letterlijk, gewoon een maand lang, woonde ik gewoon in een hotel met een ploeggenoot. Je had geen privacy, weet je.
Nee. Ik heb... dat
was heftig, hoor.
Ja, bij dat soort clubs gebeuren dingen, maar je moet ze echt...
Weet je komt
voetstuk
aan,
van broer.
Je komt aan bij het vliegveld, paspoort wordt afgepakt. Dus je kan ook niet zomaar denken van, ik ga eventjes naar huis.
Je komt op het vliegveld en je paspoort...
Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus ze pakt gewoon je paspoort af. Dus gewoon van, luister, je krijgt een stamp, een stempel, hupsakee, weet je. Nou, top. Nou, op een gegeven moment zie je paspoort gewoon niet meer. Het is gewoon klaar. Zo van, ja, je bent nu in Iran en wij bepalen wanneer je weggaat. Het is echt brutaal.
Dus je kan niet eens gewoon weg wanneer
je... Nee, je kan niet weg. Op een gegeven moment wilde ik weg. Want na 3 maanden had ik het wel gezien. Ik dacht, maar hier, nou 3 maanden, volgens mij 2 maanden. Ik dacht van, hell no. Ik wil weg hier. Nou, en dan willen ze natuurlijk dat je contract gaat ontbinden. Op hun termen, weet je. Anders krijg je je paspoort natuurlijk niet terug. Dus je gaat eigenlijk op je knieën. Van alsjeblieft, neem het geld maar, ik hoef het geld niet. Dan pas krijg je je geld, of je paspoort terug. Dus ze zijn wel heel slim, hoor. Ze zijn echt, weet je, ze zijn wel,
Maar je zat niet eens in de hoofdstad of zo, toch? Je zat ergens in een klein dorpje.
Klopt, ik zat in Kerman. Nou, volgens mij had je daar 2 winkels of zo. Je zat letterlijk alleen in je hotel. Dat was echt verschrikkelijk. Maar ook weer, weet je, het bedrag was fantastisch. Weet je, wat je dan op je tafel krijgt gesmeten. Maar ja, uiteindelijk krijg je die eerste betaling die krijg je. En daarna zie je dat geld ook niet meer. Dus ja, het is echt puur wat op papier staat. Wat je dan denkt dat je gaat krijgen. Maar uiteindelijk krijg je alleen maar die eerste betaling. En dan is het geld ook weg. Dus het zijn dingen wat je vaak in films ziet. Maar ik heb het letterlijk meegemaakt. En... Nou, bijvoorbeeld in Azerbeidzjan ook. Dan kreeg je geld kreeg je vaak gewoon zwart, zeg maar, weet je. Dan kreeg het gewoon een envelopje.
Ja. Hij is tevreden.
Hij kende
En de eerste keer dat ik hem meemaakte, kwamen 2 gasten met zonnebrillen. Die kwamen gewoon midden in de lobby met een handtas. Gewoon midden in de lobby, hè. Dus mensen lopen gewoon links en rechts, lopen ze gewoon langs je heen. Handtassen wat op tafel gegooid. Ze pakken een envelop, ze geven je gewoon je handen. Je moet ergens tekenen en lopen ze weer weg.
Ja, toch?
Het lijkt net een film. Je denkt, hè? Niet eventjes om de hoek of zo, of een aparte kamer. Gewoon midden in de lobby, hè? Zo, hupsakee. 2 gasten met zonnebril op. Het was echt bizar. Maar het zijn mooie dingen om mee te maken.
Maar wat voor bedrag zit er dan in zo'n envelop? Dan is het, wat kreeg je daar bijvoorbeeld als wedstrijdbonus of als...
Ja, dat weet ik allemaal niet meer. Toevallig heb ik het wel ergens nog thuis nog een contract van Azerbeidzjan. Maar volgens mij 15.000 euro of zo, weet je. Dan geven ze gewoon een envelop. En dan die andere zegt ze bijvoorbeeld, ja, weet je, dan stort je gewoon op je normale rekening. Azerbeidzjanse rekening, zeg maar. Nou, dat vertrouw je natuurlijk niet. Dus liever heb je het gewoon natuurlijk gewoon cash, dat je het kan sturen naar Nederland bijvoorbeeld. Dus zulke dingen.
En als zeg maar van de buitenwereld zullen sommige mensen zeggen, dat is bij jou ook, van je hebt uiteindelijk de verwachtingen niet waargemaakt. Jij was 21 en had er al 20 in liggen in de Premier League. Jij bent de enige Rotterdammer volgens mij die ooit het maagdelijk wit heeft gedragen. Is dat ook heel irritant als mensen het op die manier bekijken?
Nee, het is niet irritant. Ik snap het wel. Want... Dat had ik zelf ook. Ik wilde zelf ook natuurlijk eindigen bij Manchester United. Dat heeft natuurlijk iedereen. Maar 1 ding moet je natuurlijk niet vergeten. Hè. Ik ben wel iemand die gelooft in het lot. Ik geloof wel van, weet je, bepaalde dingen gebeuren.
Omdat het zo moeten zijn?
Precies, weet je, om een reden. En ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik meer dan 100 wedstrijden in de Premier League heb gespeeld, weet je. Dus ja, heel veel mensen in de Eredivisie, die willen dat natuurlijk. Hè. Maar het is niet voor iedereen weggeschreven. Dus ja, weet je, dus... Soms moet je leven ook gewoon pakken van, weet je, bepaalde dingen gaan zo. En ja, tuurlijk, als ik andere keuzes had gemaakt, misschien ging ze natuurlijk wel iets anders. Maar dat weet je nooit van tevoren, joh. Dat is natuurlijk een jongensdroom natuurlijk, dat het wel zo zou gaan. Maar bijvoorbeeld toen ik bij Fulham zat ook. Martinho was toen destijds trainer van Tottenham Hotspur. Die had natuurlijk een bot, op me gedaan. Veel te weinig natuurlijk, maar ja. Het kon ook zo zijn dat ik gewoon met Tottenham zou spelen, weet je. Hoe had je carrière dan gelopen, weet je. Was het dan wel goed gegaan? Ja, dat zijn dingen, ja, dat zou je nooit van tevoren of achteraf weten.
Dus ja, je moet toch gewoon sommige dingen wat je hoort gewoon met een korreltje zout nemen. Want ja, er zijn ook vaak mensen die zelf niet hebben gevoetbald. En, dus ja, het is het leven. It's part of life, I guess. Maar ik ben heel trots op mijn carrière. En natuurlijk, wat ik net zeg, Barnet, Pittsburgh en al die andere landen. Ja, die had ik liever niet op mijn cv gehad. Maar ja, ik bedoel, uiteindelijk kan ik wel, weet je, bepaalde ervaring delen met jongens en met kinderen, met mijn vrienden. Weet je, dat kan niemand anders zeggen. Want ja, ik heb ze meegemaakt en dat is uiteindelijk de belangrijkste. En terugkijken op mijn carrière, denk ik wel van ja, ik heb fantastische dingen meegemaakt. Ik heb voor mij nog steeds bij de beste competitie ter wereld gespeeld. Ik vind Premier League nog steeds de beste competitie ter wereld.
Dat is het ook zeker.
Ik heb gescoord, ik heb naar zelf dan gehaald en ik heb heel veel vrienden gemaakt in de voetbalwereld. Ik zit nog steeds in de voetbalwereld. Het is alleen maar positief.
Vind jij het irritant als mensen dat tegen jou zeggen? Dat je zelfs zoiets hebt van, ja, ik heb bij Real Madrid gespeeld en mensen hebben het over zogenaamd over daarna het niet waargemaakt, maar...
Niet per se. Je moet het niet aan me vragen op het moment dat ik sowieso met de verkeerde been uit bed wegstap. Waarschijnlijk dat ik er dan anders op reageer. Maar in de meeste gevallen reageer ik er gewoon op zoals ik normaal zou doen. Snap je? Uiteindelijk weet ik zelf hoe trots ik ben op mijn carrière. Maar ik weet ook waar ik was op dat moment als jongboy. Snap je? Ik was nog niet klaar voor het grote werk. Talentvol was ik. Snap je? Ik was wel klaar voor... Ik kon alles, snap je? Ik kon alles. Ik kon verdedigen, ik kon aanvallen. Ik kon alles, ik had alles, snap je? Maar qua ontwikkeling, en dan praat ik over voornamelijk buiten het veld, was ik nog niet klaar voor, zeg maar, dat soort grote stappen. Dan praat ik ook nog over, was ik nog niet klaar voor huwelijk? Was ik nog niet klaar? Je weet toch, alles, als je gaat kijken in die pakket, dat was niet Royston. Begrijp je? Royston was eigenlijk die type jongen die eigenlijk, zeg maar, nog zo vrij moest zijn in het leven. En misschien was waarschijnlijk het professionele voetbal was eigenlijk niet geschikt voor mij.
Op dat moment.
Op dat moment, zeg maar. Maar dat gebeurde wel. Dus dat gingen we leven. Snap je? Dus ik werd ook nog eens geleefd. Wat niet erg is, want uiteindelijk is dat wel gewoon part of mijn carrière.
En dat is,
toch?
Ja, en dat is wel zo wat heel veel mensen vergeten, hè. Kijk, ik weet niet hoe...
Ik was nog aan het ontwikkelen, begrijp je? Dus precies. Bij mij kwam een soort van stop.
Juist.
Maar niet stop in mij, in hetgene wat ik op het veld deed, ja, want dat ging door. Ja, ja, ja. Maar wel stop in van soort van...
Stabiliteit.
Ja, toch? Begrijp je wat normale...
Man worden.
Tieners en dat soort
verantwoordelijkheden.
Wel ja, doen, man. Weet je toch?
Dat is echt zo. Ja. Maar wat ik net wilde zeggen, wat heel veel mensen niet vergeten. Ik weet niet precies hoe de rust is gegaan bij zijn... zeg maar bij Feyenoord naar Real Madrid toe. Maar bij mij bijvoorbeeld... Twente had gigantische financiële problemen toen. Dus... Mijn verkopen was echt de prioriteit. Ik moest een soort van weg eigenlijk. Ze wilden natuurlijk behouden. Maar hey, ik kwam zak cent binnen. En ze dachten van ja, weet je, aannemen en we gaan doorbouwen. En tuurlijk wilden ze me houden eigenlijk liefst tot de zomer. Maar op dat moment kwam voelen met zak geld.
Ja.
Dus verkopen. Dus het is niet dat ik een keuze had om te zeggen van ja, ik blijf hier. Tuurlijk had ik die keuze uiteindelijk. Maar het was voor iedereen goed. Hè.
Anders.
Het was voor iedereen goed. Het was niet van hé, ik heb aangeklopt van ik wil weg bij Twente. Zo is het totaal niet gegaan natuurlijk. Nee. En precies zelf met Ola. Weet je, dat verhaal van Ola is ook een fantastisch verhaal. Weet je, dat eigenlijk Tadic werd eigenlijk al gekocht. Omdat ze Ola wilden verkopen die zomer daarna, zeg maar. Dus... Tadic wordt verkocht voor 6 miljoen. Gekocht voor 6 miljoen. Olle wordt verkocht voor 12 miljoen. Dus dan maak je toch een 6 miljoen winst.
Profit.
Precies. Dus dan gaan mensen zeggen... Ja, weet je, je wilde weg. Maar nu ook. Ik zit in een andere wereld, zeg maar, met zaakondernemerschap. Ik weet hoe het gaat achter de schermen. Weet je? En sommige transfers, ja, die moeten gewoon doorgaan.
Die moeten gewoon doorgaan.
Je kan je wel laag of hoog of laag springen. Ja. Ga door. Geloof me nou.
Je hebt gewoon niet over.
Je hebt niks. Je hebt niks te zeggen. Dus weet je, dus... En dat is soms ook wat heel veel mensen natuurlijk vergeten. Zeggen ze, ja, je bent vroeg weggegaan. En weet je, je bent dit en je bent zus. En ja, leven is leven. En soms gaan dingen zoals het gaan. En wat ik zeg, weet je, ik heb geen spijt van elke... Van niks eigenlijk die ik mee heb gemaakt. Want... Ja, ik geloof wel in bepaalde dingen. Geloof gewoon, die gebeuren gewoon hoe ze moeten gaan. En
dan kan je voor de rest, niet veel aan doen. Nee.
Mooi. We sluiten de podcast altijd af met een vast ding. Dat is het ratje van Royston. Dat is een rad dat gaat draaien en er komt nog één random vraag uit. Hebben dus geen invloed op. Nou ja, we hebben er wel een stuk of 20 klaargezet. Maar welk het wordt, weet ik niet. Kan alle kanten op gaan. Nu is de vraag, wie is de bekendste persoon die je ooit buiten het voetbal hebt ontmoet?
Buiten het voetbal?
Ja, buiten het voetbal. Dus misschien doordat je als voetballer in de hogere sfeer kwam.
JC en Beyoncé.
Oké, dus meteen...
Dat is gek.
Dat is gek. En hoe... wat?
mooi. Ze hadden een concert in Londen. In Hammersmith. En daarna was er een afterparty in... Movida. Is een discotheek in Londen. Maar het was echt een privé...
privéfeest.
Privéfeest eigenlijk, wat hun daarna aan het concert zouden, naartoe zouden gaan. En ik was uitgenodigd op die feest.
Gek.
Ik was een grote Beyoncé en Jay-Z fan. Dus ja, op een gegeven moment is ook een soort van optreden in het privéparty. En daarna had ik gewoon gezegd van, hé, luister, mag ik een foto? Ja, die foto ben ik wel ergens kwijtgeraakt. Want ja, dat had je een oude telefoon van 20 jaar
toen
geleden.
Toen de tijd social media...
Dat vind ik wel echt jammer. Maar dat
zie je toch, maar dat is ook hetzelfde wat we net aangaven over die glitter en glam als je aankomt bij het Nederlands elftal. Ja. Wat wij voelden dus, wordt nu elke keer gefotografeerd.
Alles.
Snap je? Ja, dus nu is het een soort van, wanneer de Nederlandse elftal spelers aankomen, foto's, je ziet ze aankomen, iedereen komt in zijn enge outfit. Ja. Dat. Wij hadden dat niet, vriend. Nee. Wij kwamen gewoon daar, vriend. Bij ons was anders, maar dat is hetzelfde als wat jij nu zegt. Van.
Nee, Beyoncé en Jay-Z en Rihanna. Ik zat naast die Rihanna. Ook weer een event, een soort van een fashion show van een vriend van mij uit Londen ook. En ik had een tafel gereserveerd daar en ze zat net op laatst. Maar letterlijk gewoon Royston, dit is Rihanna en dit is Collins.
Ja, dus, zeg je dan iets?
Nee, gewoon een beetje bleren, een beetje meezingen, weet je. Het was wel echt een event en het was gezellig. Dus dat is voor mij een...
Nice. Kun je hier overheen? Of,
niet per se. Niet per se. Ik heb sowieso ook JC en Beyoncé ook in real life gezien. Dat was op een concert in Madrid. Dat was een concert van Beyoncé. Maar voor mij, wat ik nooit meer vergeet, is dat ik was in Miami. En ik en Levi, een neef van mij. Hij was toen de tijd helemaal gek van Megan Good. Begrijp je? Megan Good was toen de tijd volgens mij net ietsje ouder dan ons. Begrijp je? En dan, dat was de prime van Lil Wayne en dat soort guys. En we hadden een tafel gereserveerd, ik weet niet eens meer in welke club. Maar precies hoe we zeg maar naar rechts kijken, die tafel naast ons, dat was Lil Wayne in zijn prime time. En eigenlijk Drake, zeg maar, hoe die net opkwam, nog als young boy. En dan zat Megan Good met Lil Wayne en zo, weet je toch? Dus leven zegt vriend. Fakker, wacht even, nee even. Dus dat gewoon, weet toch, toen we in Miami waren. Maar wij waren natuurlijk uit Nederland. Voor ons was dat kill. Wat gebeurt er hier? En voor hun was het gewoon, weet toch. Hoe wij eigenlijk zeg maar worden gezien door de normale mensen. Zeg maar, als wij in de club stonden, dan in Rotterdam, Amsterdam. Hadden wij dat gevoel ineens met hun. Van,
echt starstruck, zeg maar.
Maar Megan Good was waarschijnlijk die dag chillende met Lil Wayne in zijn piek.
Zijn piek, ja.
Je weet toch?
Liep op tijd.
En hij nam Drake ook mee, zeg maar. Drake was toen nog jongboy.
Ja, was gewoon jongboy.
Super jongboy, begrijp je? Dus dat soort dingen heb ik wel gezien. Gewoon weer toch van dichtbij.
Young money, toch?
Ja, toch, young money. Drake was super jongboy. En dan ging hij daar op een krukje gewoon die baby. Oh, my angel. Het was begin. Was nog niks.
Nou, jullie hebben de verwachtingen van mijn vraag in ieder geval wel waargemaakt.
Ja, toch?
Met een paar kanonnen op tafel gekomen.
Ja, toch?
Dit was hem. Ik wil je al heel erg bedanken voor je mooie verhalen. En je hebt er geweldig veel meegemaakt. Mooi om te horen. Jij ook weer bedankt, zoals altijd.
Ja, we zijn er.
En vooral bedankt aan de luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende, inderdaad.
Dankjewel.